Dit is SBS Dutch.
Nicolien, dat was een grote shock, hè, vrijdag. Gladys Berejiklian, de premier van New South Wales, heeft ontslag genomen.
Nou ja, dat was een bal die we niet zagen aankomen, denk ik. Er werd aangekondigd dat er na de onderzoek gedaan zou worden naar het corruptieschandaal van een parlementslid waar zij dus een amoureuze verhouding mee had gehad. Dat speelde eind vorig jaar. Toen is ze ook voor een commissie verschenen. Daarmee leek eigenlijk de kous af. Ze had een enorm hoge gunfactor en het leek eigenlijk om een beetje weg te ebben. Nou ja, en nu, terwijl we eigenlijk in de finale zitten van het hele corona-verhaal en nu de grenzen weer open lijken te gaan, blijkt het toch terug te komen en kwam het bericht dat er nader onderzoek gedaan zou worden naar de positie van mevrouw Berejiklian zelf. Nou, die heeft het allemaal niet afgewacht en die heeft vrijdag, net na lunchtijd, heeft ze aangekondigd dat zij lopende het onderzoek gewoon van het hele politieke toneel verdwijnt. Dus ze geeft haar positie als premier op. Zij gaat zelfs uit het hele parlement. Iedereen schokt er enorm van.
Ja, haar beweegredenen waren van, ik heb in het verleden tegen andere collega's gezegd, zodra er een onderzoek is en er is geen duidelijkheid, dan vind ik dat je even een stapje opzij moet doen. En zij zegt, als premier kan je geen stapje opzij doen, dus ik stop er gewoon helemaal mee.
Ja, het is heel zuiver in de leer. Ik denk dat iedereen haar daarom zal bewonderen. En iedereen heeft ook de emotie gezien tijdens de persconferentie. Maar hoe je het ook wendt of keert, of dat voor de staat een goede stap is om op dit cruciale moment het toneel te verdwijnen. Dat is wel een hele belangrijke. Ik vind het wel jammer.
Ja, ik vind het ook jammer. En ik vind persoonlijk ook heel gek dat dit gebeurt terwijl er nog eigenlijk helemaal niks vaststaat. Er komt alleen een onderzoek.
Ja, nou ja, wat dat betreft is ze misschien meer rechtlijnig nog dan alle andere politici in Australië. Want we weten misschien dat Scott Morrison heeft Christian Porter laten zitten. Die werd verdacht, of die wordt verdacht van verkrachting. En hij heeft gezegd, zolang het tegendeel niet bewezen is, mag hij gewoon blijven zitten. Nou, uiteindelijk is hij niet eens uit de politiek gestapt, maar wel heeft hij zijn ministerspost moeten opgeven. Maar dat had ook te maken met andere duistere
dingen. Een ander schandaal.
Ja, die er bovenop kwam. Maar hij blijft wel door dik en dun Porter steunen, zolang het tegendeel niet bewezen is. Ja, en Berejiklian, die dan ook nog wel van dezelfde partij is, die kiest een totaal zuivere lijn wat dat betreft. Die zegt van, nee, ik kan dus niet blijven. Het is integriteit ten top.
Mm-hmm. Is dit iets, stel nou, ik loop op de zaken vooruit, maar dat allemaal blijkt dat zij gewoon clean is, schone handen heeft. Is het dan iemand die dan weer terug zou kunnen komen, denk je?
Ja, maar hoe dan? Want haar positie is dan al vergeven. Dus dan moet ze zich echt wel terugvechten. Of ze zou op landelijk niveau terug moeten komen. Hè, de verkiezingen komen eraan in mei. Kijk, dat zou nog wel een optie kunnen zijn, want ze heeft zich wel geliefd gemaakt. Maar het is wel heel duidelijk, dat zie je over het algemeen. Komt bijna eigenlijk nooit voor dat premiers van de staten naar de federale regering doorschuiven. Meestal blijven die toch wel in hun eigen staat hangen. Mm-hmm. Dus hoe dat verder gaat, is nog echt een vraag. Maar dit is toch wel even een hele schok voor iedereen.
Mm-hmm. Ook voor de partij zelf natuurlijk. Die moeten nu hard aan de slag. Die moeten een opvolger vinden. Wie zijn de kanshebbers?
Ik zou het op dit moment niet weten, want alles en iedereen stond eigenlijk in de schaduw van Berejiklian de afgelopen tijd. En ze heeft natuurlijk ook wel een regering om zich heen, maar ook die stond redelijk buitenspel, omdat alles ging door en via de premier eigenlijk.
De premiers, we hebben het al vaak over gehad, die hebben natuurlijk best wel veel macht in Australië. Meer macht dan de minister-president.
Ja.
Ja, je had daar een artikel over gevonden, hè?
Nou ja, op vrijdagochtend stond er in de AFR, dat is de EFR, dat is de financiële dagblad van Australië. Die komen elk jaar met een lijst van de machtigste personen in Australië. Nou, wie staat er normaal gesproken op één? Dat is de minister-president. Dat zou Scott Morrison zijn. Maar nu, voor het eerst, staat niet hij bovenaan, maar de vier premiers, die staan boven hem. En dat is niet opmerkelijk, want we hebben al vaker ook hier aan tafel geconstateerd dat nu we het hebben over COVID en over het openen van de grenzen, dat de premiers toch wel het hele leven hier in Australië bepalen. Maar het is toch wel heel opmerkelijk. En ik denk ook dat Scott Morrison niet bij laat zitten dat hij nu zo rechts wordt ingehaald door de premiers. Ik hoorde een podcast met Josh Frydenberg en er werd hem ook gevraagd van, wat vindt u van die toenemende macht van de premiers?
Ja, hij is de vicepremier.
Ja, precies. Hij is de treasurer en de vicepremier. En hij zei ook, en dat kwam echt uit de grond van zijn hart, dat het wel duidelijk is dat die veel te veel macht hebben gekregen, die premiers. En dat ze ook wel genieten van die macht. Dus toen werd ook gevraagd, nou, moet dan, als de hele crisis voorbij is, moet er dan niet naar gekeken worden? Nou, dat vond hij wel. Mm-hmm. En ik denk ook dat de hele COVID-crisis toch wel aan het dag legt hoe de federale verhoudingen liggen. Dat de macht niet in Canberra ligt, maar toch echt wel bij de hoofdsteden van de verschillende staten. Mm-hmm. Dat komt nu wel heel duidelijk naar voren.
Ja. Scott Morrison, die hebben we ook gezien. Die had een belangrijke mededeling. Ja, hoopgevend toch weer voor mensen zoals jij en ik. Die familie in het buitenland hebben.
Nee, op vrijdag is kabinetsberaad geweest. Je kan je afvragen in hoeverre die nog echt een kabinetsberaad hebben kunnen gehad. Want ik denk dat de gedachten toch meer bij Berejiklian waren dan bij andere zaken. Maar ze hebben nog wel één punt met elkaar kunnen bespreken. En dat was de opening van de grenzen. Want dat stond op de agenda bij 80% volledige vaccinatie van de mensen boven de 16 jaar. Ja, moeten die grenzen open? En hoe staan de staten als Queensland en Western Australia erin? Ja, die vinden dat allemaal niet lekker. Nou, daar is volgens mij redelijk wat doorgeduwd. Want Scott Morrison die kon toch in een persconferentie aankondigen dat die grens inderdaad open gaat op het moment dat die 80% gehaald wordt. En dat wordt nu voorzien niet eens half december, maar half november. En dat geeft mogelijkheden, want dat betekent dat Australiërs, maar ook residents, gewoon weg mogen, zonder toestemming vooraf. Maar ook mensen mogen gewoon het land naar binnen toe. En nu is het zo, van mogen maar een bepaald aantal mensen het land binnenkomen, omdat je een hotelquarantaine moet en ze hebben niet voldoende quarantaineplekken. Nou, omdat je vanaf dan, als het goed is, we moeten allemaal kijken wat het waard is, hè, thuis in quarantaine kan gaan zitten, kunnen er veel meer mensen over het land binnenkomen. Dus dan moet je weliswaar een weekje moet je thuis in quarantaine zitten of op je eigen plekje. Het zou in die zin zouden er weer onbeperkt naar binnen en naar buiten gereisd kunnen worden.
Ja, en niet gevaccineerde mensen kunnen nog steeds binnenkomen, maar die moeten dan 2 weken in hotelquarantaine.
In hotelquarantaine, ja.
Ja. Scott Morrison heeft natuurlijk druk. Ik zag van de week dat de Franse president heeft aangegeven wel weer met hem te willen gaan praten. Want ja, die onderzeeërdeal, die saga, ja, die is natuurlijk nog niet voorbij.
Hij heeft het niet makkelijk hoor, Scott Morrison. Aan alle kanten wordt hij gesandwiched en in de hoek gezet. Zijn positie is op dit moment niet te benijden. Kijk, in Australië alleen al zelf wordt hij weggedrukt door de andere premiers. Moet hij maar een beetje nababbelen wat de premiers zeggen? Moet hij maar hun volgen? Maar ook op het internationale wereldtoneel heeft hij het echt moeilijk. Kijk, er komen nieuwe verkiezingen aan. Dat weten we. En hij moet nu dingen gaan neerzetten, ook internationaal gezien. Maar het lijkt alsof niemand hem dat gunt, dat hij aan alle kanten wordt tegengezeten. Hij wil dus die grenzen open hebben om aan de buitenwereld te laten zien dat er weer mensen door kunnen. Nou, vandaag heeft hij daar eindelijk een klap op kunnen geven, want premiers van Western Australia en Queensland die hingen ontzettend tegen. Maar kennelijk heeft hij dat nu, en dat is ook echt van zijn eigen levensbelang, heeft hij dat er doorheen weten te drukken. Maar ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar Europa, Australië is bezig om een handelsverdrag met Europa af te sluiten. En ja, nu heeft Europa gezegd, ja weet je, we gaan even niet verder met je onderhandelen, want er is zoveel gedoe met Frankrijk over die onderzeeërs, we laten je even een beetje bungelen. Nou, dat soort dingen kan Scott Morrison eventjes niet hebben, want die zal toch ook met Europa zal die tot een handelsakkoord moeten komen. Nou ja, en het belangrijkste waar die eigenlijk gesandwiched wordt, is op het milieuterrein. We weten allemaal, er komt een hele belangrijke klimaatconferentie aan in november, die is in Glasgow. En ja, Scott Morrison wordt er ook verwacht. Maar hij wordt er verwacht om, in navolging van alle andere landen eigenlijk, te zeggen dat hij iets met het milieu wil. Nou, alle landen die koersen op 2030 en tegen Australië zegt, nou zeg dan in ieder geval dat je 2050 in het vizier hebt. Hij durft dat niet te zeggen, ook omdat de Nationals, een coalitiegenoot in de regering, pertinent tegen zijn. Dus ja, wat moet hij nou doen? Dus hij probeert nu een deal met de Nationals te sluiten, dat hij dat mag zeggen in Glasgow, die 2050. Maar dan zal de prijs heel hoog zijn. Dus ja, de vraag is of hij dat gaat doen. Nou, en hoorde ik vrijdag dat hij misschien helemaal niet naar Glasgow gaat. Onder een mom van, ja, weet je, we gaan dan open hier in Australië. Ik moet hier in Canberra zijn voor het geval de dingen mislopen. Ik word hier op het thuisland verwacht. Ja, we voelen allemaal dat dat natuurlijk een enorme smoes is. Een hele slappe smoes is. Want dat voorkomt eigenlijk dat hij daar in Glasgow verhaal moet houden.
Maar dan zegt Glasgow toch, nou, dat is oké, we bellen je even in. Toch?
Ja, dat zou je zeggen. Maar het is een signaal als je niet gaat. Als je niet naar Glasgow gaat, dan laat je heel duidelijk aan de wereld het dikke neus over klimaatbeleid. Weet je? Dan wil je er niks mee te maken hebben.
Nee. Ik wil eigenlijk nog even heel kort hebben over Duitsland. Daar waren natuurlijk de nationale verkiezingen afgelopen weekend. Ja. Het was een nipte overwinning, hè?
Ja, en toch ook een historische nederlaag voor de Christen-Democraten. De partij van Merkel heeft verloren. En die heeft inderdaad het stokje moeten overdragen aan de socialisten, de SPD, de linkervleugel. Het wordt nog wel een hele kluif om een regering te vormen, want omdat het zo nipt was, er zat niet enorm veel verschil tussen de twee grote partijen, zal ook de SPD nu echt met andere partijen, misschien wel twee partijen, moeten gaan samenwerken. Nou ja, dan moeten ze nu een kabinet vormen. We hebben in Nederland gezien dat dat best een lastige kluif kan zijn. Maar volgens mij staan de eerste contouren van een Duits kabinet al een beetje in de stijgers. In ieder geval heeft Merkel wel haar opvolger gefeliciteerd met de positie. Dus anders dan Trump bijvoorbeeld legt zij zich bij deze nederlaag neer.
Nee. Ja, ik zou bijna zeggen, is het ons gelukt? Een heel politiek kwartier zonder COVID?
Nee, ontkom je niet aan. Dat blijft maar terugkomen. En ik hoop, Paulien, dat het nog een maandje is en dat we dan inderdaad tot rust komen. Maar de komende maand is toch wel even belangrijk, denk ik nog. En Victoria is in ieder geval nu even de hel losgebroken. Daar zaten we donderdag boven de 1400 gevallen. Nou, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Maar je merkt dat Dan Andrews toch wel, ja, die moet heel erg balanceren. Want hij merkt dat mensen gewoon klaar zijn met die hele lockdown. Ergens moet hij mensen binnen zien te houden nog een maandje. Aan de andere kant merkt hij dat iedereen, al die kikkers uit die kruiwagen beginnen te springen. En de grootste springers of de grootste amokmakers, dat zijn de bouwvakkers. Die willen niet. En wat merk je nou? Hij heeft van de week een persconferentie gegeven. En wie geeft hij de schuld van die enorme COVID-uitbraak nu? Dat zijn niet die bouwvakkers die op de brug hebben gestaan en die zo hebben staan demonstreren zonder mondkapje. Nee, nee, nee. Hij geeft de schuld aan de families. Want we hebben hier in Melbourne hebben we de footy-finale gehad. Dat was ook een vrije dag. Dat was een lang weekend. En mensen hebben dat. Het was lekker weer. Dus mensen hebben dat allemaal een beetje buiten gevierd met elkaar. Dat is pas nog geen week geleden geweest. Dus het kan niet zo zijn dat deze uitbraak van afgelopen donderdag nu door dat ene weekend komt. Maar Andrews gaat niet zeggen dat het door die protest komt. Het krijgt niet over zijn lippen. Hij wil geen olie op het vuur leggen wat dat betreft. Mm. Maar de grote vraag is dus ook, ik weet niet hoe dat bij jullie nieuws zoveel is, of het zorgsysteem het aan kan. Want wij krijgen nu allemaal beelden voorbij van files met ambulances die voor de EBO's van de ziekenhuizen staan. Dat ziekenhuizen het gewoon niet meer aankunnen. Dus je merkt in alles dat het hele zorgsysteem gewoon piept en kraakt. En als Birgit Jiklian vrijdag niet was opgestapt, dan was het ook een belangrijk punt geweest voor de hele National Cabinet Meeting. Want je merkt dat het aantal patiënten loopt gewoon ontzettend op. Daar moeten ze wat mee.
Ja, we hebben ook die rijen gehad en werden ook mensen naar andere ziekenhuizen, Wollongong of zo, vervoerd. Maar hier is heel lang gezegd, oktober wordt de maand waar de hoogste aantallen komen. En tot nu toe lijkt dat allemaal mee te vallen. Liggen de aantallen onder de voorspelde aantallen door de modellen. Dus ja, ik weet niet of dit stilte voor de storm is of dat het toch beter gaat dan voorzien. Ja.
En het gek is, wat er nu in Queensland gebeurt, is helemaal raar. Want je merkt dat Queensland nu ook een paar gevallen heeft. En in andere gevallen was mevrouw Palucek meteen op de rem gestapt en moest iedereen in lockdown. Maar deze keer lijkt ze er wat relaxter over te denken en laat ze de boel een beetje open. Maar dat is niet, wordt haar verweten, niet gedaan omdat zij van mening is veranderd. Maar, en dan horen we Peter Dutton, hij is ook een van de kabinetsleden in Canberra, maar hij komt ook uit Queensland. Hij zegt dat hij dat allemaal hypocriet vindt wat ze doet. Want wat gebeurt er nou? Aanstaande zondag is de finale van de rugby in Brisbane. En die wilde ze heel graag laten doorgaan in Queensland. En als ze nou alles in lockdown zou gooien, zou dat allemaal roet in het eten gooien. Dus de verwachting eigenlijk, of de gedachte is, dat ze Queensland niet in lockdown gooit, omdat ze graag die rugby wil laten doorgaan.
Ja. Ja, we hadden het over de health workers.
Ja.
Daar hoor je nu toch wel geluiden van mensen die inderdaad zeggen, ik wil niet gevaccineerd worden. En die dreigen hun baan te verliezen.
Ja, daar hebben ze heel erg mee zitten worstelen. Want hoe ga je met deze mensen om? En eigenlijk, ja, wat dat verplicht vaccineren, wat in Nederland echt het taboe is, dat mag je niet eens noemen, want dan ben je aan het discrimineren. Dat merk je dat hier toch echt veel meer normaal gaat worden. Daar wordt gezegd, no jab, no pay. Met andere woorden, ook voor de healthwerkers straks, die moeten laten zien dat ze dubbel gevaccineerd zijn en dan pas kunnen ze aan de slag. Ja, ergens kan je zeggen, het is wel logisch als jij met kwetsbare mensen werkt of als je in de zorg werkt. Ja, op zijn minst zou je ervoor moeten zorgen dat je zelf gevaccineerd bent. Het is iets heel controversieels, maar hier in Australië denkt men daar toch wel iets pragmatischer over.
Ja, Jeetje, wat een nieuws deze week, Nicolien.
Ja, vorige week ook al.
Ja.
Het is niet rustig.
Dankjewel weer. Volgende week spreken we elkaar weer.
Absoluut.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.